Het woord voor onze overdenking, als voorbereiding voor het heilig avondmaal, vindt u in de u voorgelezen psalm, psalm 25, en daarvan de versen 1 en 2. Psalm 25, de versen 1 en 2. Daar spreekt het woord van de Heere aldus, een psalm van David. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Tot zover. Uit de diepte opheffen en vertrouwen. Uit de diepte opheffen en vertrouwen. Een psalm van David. Hoewel de opschriften van de psalmen oorspronkelijk daar niet zo boven staan, wordt deze psalm toch wel algemeen aan David toegeschreven. En terecht. Want deze psalm is zo sterk Davidisch getekend dat er geen enkele reden is om deze psalm aan een andere dichter toe te schrijven. Och, het is niet altijd van het allergrootste belang of er een naam genoemd is boven de psalm. Maar in sommige opzichten heeft het wel betekenis. Weet je waarom? Daarom. Omdat God groot is en wij zijn mensen die geen rechten kunnen laten gelden bij de Heere God. Wij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid van God. Wanneer wij dan een psalm tegenkomen, en nog wel een psalm van David, door de Heilige Geest geïnspireerd, gesproken, gezongen, geschreven, dan vinden wij daarin een blijk van Gods grote ontferming, dat hij neerzag en ziet op mensen, en dat hij zijn aangezicht tot mensen wendt. Hij die het niet verplicht is, die het ook niet nodig heeft van mensenhanden gediend te worden. Het behaagde hem om uit enige ontferming toch zich te bemoeien met mensen. En daarom is het van betekenis. Daarom is het een wonder als wij lezen een psalm van David. Want hij had het ook niet. Hij had ook geen leven in zichzelf. Hij behoorde ook bij al die gevallen Adams kinderen die de Heer de rug hebben toegekeerd. Hij zou ook van zichzelf nooit kunnen komen tot de rechte kennis en de gemeenschap met de Heere. Daarom, als wij lezen een psalm van David, dan denken wij aan begenadiging. Dan denken wij aan Gods soevereine genade, dat hij zijn genade verheerlijkt en zijn woorden legt in de harten van mensenkinderen. En dat hij hun woorden horen en verhoren wil. Wat zegt het ons nog meer? Het zegt ons ook dat deze psalm, die naar alle waarschijnlijkheid in verband staat met de omstandigheden van de opstand van zijn zoon Absalom, waarbij een groot ja, zeer groot deel van het volk betrokken was, die de zijde van Absalom hebben gekozen, waardoor David in grote nood geraakt is, in druk en kommer, ja, waarbij hij moest vluchten voor zijn eigen kind. Nog ingrijpender dan dat hij moest vluchten voor koning Saul. Dit kind Absalom was vlees van zijn vlees en been van zijn gebeten. Maar weet je wat daarin zo opvalt in deze psalm? Dat je door alles heen niet de beschuldigingen aan het adres van zijn zoon, aan het adres van de Heere, hoort noemen en de boventoon vieren. Maar al die ellende brengt hem terug ook in de verootmoediging. Heere, gedenk niet de zonde van mijn jonkheid, noch mijn overtredingen. Gedenk mij toch naar uw goedertierenheid, om uw goedheid wil, o Heere. Vlees en bloed kan terecht of ten onrechte kwaad zijn om de tegenspoed, om de opstand en de rebellie. Vlees en bloed kan een vuist maken, omdat men zich verongelijkt voelt. Maar vlees en bloed weet niet te komen tot een psalm, tot een lied, tot een gebed. Dat is ook het wonder van deze psalm. Die inkeer, die verootmoediging in het hart van David. Waarbij hij wel smeekt om verlossing van de vijanden. Maar gedenkt, wie ben ik? Wat is mijn vaders huis? Zo verkeert David in de diepte. En tegelijkertijd is er door genade die verbinding met de hemel, met de Heer. Niet omdat David zo'n geestelijk mens was, maar omdat de Heer zich tot hem neerbuigt. Laten wij altijd bedenken bij het lezen van het woord, bij de praktijk van uw eigen leven, dat het God is, de Heer, die zich ontfermt, die zich bemoeit. Van hem is alles, geloof, de hoop, de liefde, de tranen van weemoed en verlangen naar hem, het gebed, het is alles van de Heer. Wij hebben niets van onszelf. Nu gaat deze David door de Heilige Geest spreken. Misschien, en dat hopen wij, dat wij ook mee mogen gaan, mee mogen spreken, want wij kunnen net zo min iets maken. Wij zijn diep afhankelijk dat de Heere door zijn geest zich met ons bemoeit, zich met ons inlaat. En dan zegt David: tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Uit de diepte opheffen. Daar komt een mens niet toe. Daar komt nu een mens niet toe. Hij heft zijn ziel wel eens op. Maar tot heel iets anders. Tot de dokter die zegt: nou, komt nog wel goed. Tot een of ander mens dat hem bemoedigend toespreekt, waar hij raad zoekt en hulp. Dat wel. Of hij heft zich op tot de ijdelheid. Laten wij eten, drinken en vrolijk zijn. Morgen sterven wij. Dat woordje opheffen. Weet je wat dat eigenlijk betekent? Als je trouwens in heel gewone woorden zegt. Dat betekent met je ziel onder je arm ergens heen gaan. Of je zou ook kunnen zeggen met je ziel je leven met jouzelf op weg gaan ergens naartoe. Waarom? Omdat jij je leven niet aan kunt. Omdat je ervaart, ik heb eigenlijk geen leven. Natuurlijk, dat de Heere zijn goedheid groot maakt aan ons, dat we gegeten en gedronken hebben, dat we gespaard en bewaard zijn, dat zijn Gods goede gaven. Die wil ik niet vergeten. Maar diep het ware leven, lieven, loven, is daar waar men Jezus ziet. Dit is het eeuwige leven, dat we u kennen, de ene waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden, dat hebben we niet. En dat is nou juist het leven. Dat is het blijvende. Dat is datgene wat we niet zien, maar het is veel waardevoller, veel groter dan de dingen die we wel zien. Heere, tot u, dat is bepalend. Dat heel bepalend, tot u. Vest op prinsen, geen betrouw, waar men nimmer heil bij vindt, zou uw hoop op mensen bouwen. En Jeremia heeft gezegd: vervloekt is de mens die vlees tot zijn arm stelt. En Jesaja zegt: Heere, andere heren, behalve gij, hebben over ons geheerd. Wij komen nooit verder dan dat wij ons leven, onszelf, opheffen tot de vreemde machten, tot de vreemde goden, tot de geestelijke verleiders, tot maar die tot God horen dat hij is en een beloner is dergene die hem zoekt. Nou kom je terecht als het ware in het wonder tot u. O Heer, ja, David was vreselijk verschrokken toen hij hoorde dat zijn beste vriend Achitofel de zijde van Absalom koos. En toch, het zal daarheen moeten komen tot u. Heer, o Heer, u bent de ik zal zijn die ik zijn zal. U bent de Heer van het verbond dat van geen wijken en van geen wankelen weet. U bent de eerste en de laatste. U die niet laat varen het werk uw hand. Wat een verschil. Mensen dragen overal heen, links en rechts, om hulp of gunst te vragen. Mensen sluiten een voorzichtig verdrag met de dood en met de hel. Mensen wenden hun ogen naar de heuvels en de bergen van vastigheden om daar hun betrouwen op te stellen. Mensen vertrouwen zichzelf. Maar hier het wonder. Het wonder dat daar een mens zeggen mag tot u, o Heer, tot u. Je vraagt je af, hoe kan dat? Hoe kan een mens die in die totale breuk, door die totale breuk met God, zo godloos geworden is, zo vervreemd van God, hoe kan dat? Dat kan om Christus wil. Dat kan om dat woord dat vlees geworden is. Dat kan om dat woord dat ook in David gevonden wordt. Dat kan om diens willen, waarvan wij weten dat hij altijd zijn leven heeft gedragen naar de Vader in de hemel, dag en nacht. Ook toen de spotters hem vroegen, waar is God die gij verwacht? Altijd, ik ga heen tot mijn Vader. Daar neemt de geest van Christus bezit van het hart van David. Daarom eeuwig wonder, maar het kan ook niet anders. Tot u, eeuwig zijnde, hef ik mijn ziel op. Ik verkeer in nood, in zorg, in verlatenheid, in diepte. Maar de beweging van de Heilige Geest is deze, hoop op God. stort voor hem uit uw ganse hart. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen. Gij zult mij eren. Tot u, o Heer, heb ik mijn ziel op, draag ik mijn leven, mijzelf heen naar u toe. Waarom? Ik heb geen leven. Ik heb geen waarde in mijzelf. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Ik ben vol van ledigheid, nietigheid, blindheid. De herinneringen komen bij mij boven, van mijn kindsdagen aan, van mijn kinderjaren aan. En ik zie hoe mijn levensboek voor u niet kan bestaan. Daarom, het is vruchteloos waar ik mij mee zal vleien. Ik draag mijn leven, mijn levenloze leven. Ik draag het naar u heen. Uit de diepte hef ik het op. Heere, ontferm u. Ik ben minder dan niet aan ijdelheid. Ik ben door uw wetten schende krom van men. Maar ik weet geen andere weg. De Heilige Geest, de Geest van Christus is het, die hem hier in bezit neemt. Die hem verootmoedigt. Die hem doet verstaan, o, de zaligheid ligt buiten mijzelf. Die hem doet verstaan, ik kan wel proberen de hele hemel in mijn hart te krijgen, in mijn ziel, maar ik ben beter af als hij mijn ziel voor zijn rekening neemt, als hij zegt, hij zijt de mijne. Ik zal u ondertrouwen in geloof, in liefde, in barmhartigheid, in rechtvaardigheid. Ik zal u ondertrouwen voor eeuwig. Deze man weet geen raad met zichzelf, met zijn leven. En wij? Weten wij raad? Of is alles voor ons zo vanzelfsprekend geworden? Zo, ja, zo automatisch. Preek, avondmaal, doop, belijdenis. Dat wij vergeten het wonder. Het wonder dat God omziet naar een mens die niets heeft. Een mens die alles kwijt is. Die ook op dit moment niets kunnen maken. Maar die toch verenigd zijn met dit gebed. Tot u, Heere. draag ik mijn ziel op. Het is avondmaal binnenkort. Maar ik kan niet komen met een gevulde, met een volle ziel. Ik kan niet komen met die rechte blijdschap en verwondering. Ik kan niet komen in die echte verootmoediging om u recht hartelijk te danken dat u voor mij, daar ik de eeuwige dood had moeten sterven, dat u zich in de dood hebt begeven. Daar sta ik rondom schuldig. Ik hoef ook de schuld niet op een ander te leggen. Op mijn kind Absalom. Of op u of mijn kinderen. Ik ben die arm. En die dwaal, die uitgedorde akker, die niets heeft. Armen worden met goederen vervuld. Heb je het geloofd in je leven dat wij altijd te hoog zitten? Dat we altijd te hoog zitten? Heb ik geloofd dat het zo echt waar is wat de Heere zegt? Dat hij zich wendt en ontfermt over hetgeen niet is? Ja, maar dat kun je ook niet worden. Niet, dat kun je ook niet. Dat doet de Heere. Dat doet ook de Heere. Maar je zult het toch weten uit de praktijk van het leven, hoe de Heere onze hovadij veracht, hoe de Heere in ons leven blaast, hoe de Heere ons hele leven op zijn kop zet. Dan kun je zeggen, ja, maar dat gebeurt overal. Dat kan wel waar wezen. Maar als we oog ervoor krijgen, dan horen we de Heere. Dan horen we de stem van de Heere, die zegt, ik zal wel eens schudden aan de boog. Ik zal je er wel eens achter brengen dat je een mens bent en niks meer. Ik zal je wel eens laten weten dat jij mijn heerlijkheid derft en dat je zo'n godsverlater bent. Daar blijft er ook niet veel over. Heren, hier staan wij, of hier zitten wij, met onze ziel onder onze arm. Daar staan wij. Wat zouden we u geven? Niets! Zouden we u bedanken dat we niet zijn als de Farizeeën? Of dat we anders zijn als de tollenaar? Zouden we u daarvoor danken of zou dat de hoogmoed ten top zijn? Nee, heren, er is wat betreft geen roem mogelijk, maar tot u, God van Abraham, Isaac en Jacob, draag ik mijn ziel, mijn leven heen. Op hem, uit de diepte. Ik vind dat zo'n mooie uitdrukking, opheffen. En de harten omhoog, zussen Corda. Dat is dat schoot. Want dat is het werk van God. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij zet de voeten op een rotsteen die voor ons te hoog is. Hij zegt tegen de kinderen Israël, voortrekken. Hij zegt, met goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En hij grijpt ze bij hun rechterhand en hij trekt ze op. Mijn God, daar heb je iets van vertrouwen. Kun je dat wel zeggen? Mijn God, mijn schepper, mijn gebieder, mijn eigenaar. Er zit iets heel persoonlijks in. Ik zei al in het begin, wij hebben dat niet. Wij lopen naar de machten, wij lopen naar onszelf, wij lopen naar allerlei krachtfiguren om hulp. Wij hebben geen God. En de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Misschien word je er wel mee aangevochten. God. Het bestaan van God. Zou het wel. Mensen zeggen, ach, ieder heeft zijn eigen God. Het is maar een fase in de menselijke geschiedenis. Dat hij een God nodig heeft. Hij maakt de God. Hij schept de God die hij zich wenst. Hebben sommige wijsgeeren gezegd. Hier heb je. Dat hartelijke. En tegelijk dat tegen alles in zich bewegende beleiden. Jongelui. We hebben het over het kort begrip, een kerk die leeft, beleidt. Kan niet anders. Mijn God. Oh, het klinkt zo groot. Je zou zeggen, de Heer Jezus mag dat wel zeggen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar mensenkind. En toch weet David. Hij gelooft, hij worstelt tegen alle duistere machten in. Hij is naar zijn naam genoemd. God heeft hem tot koning gezalfd over zijn volk Israël. De Heer heeft naar hem omgezien. Dat mijn God, dat drukt niet een zekere bezitterigheid uit in de zin van... Die God is nou van mij. Maar dat wil zeggen, deze God heeft zich aan mij bekendgemaakt. Hij heeft zich met mij bemoeid. En daarom komt door de geest der genade die hartelijke woorden uit de diepte. Ze komen op de mond van de man God. Mijn God. David heeft het er niet naar gemaakt om dit te zeggen. Maar de Heer heeft het ernaar gemaakt. Heere heeft naar ons omgezien. Nee, deze God is niet zijn God omdat hij voor hem gekozen heeft. Omdat hij de Heer heeft uitverkoren. Omdat hij zo'n godsdienstig religieus mens is. Dat hij tussen al die goden die zich hier op aarde op. Die hier op aarde opdoemen. Dat hij gezegd heeft, en dit is de beste. En daarom dit is. Mijn God, nee, daarom niet, maar omdat de Heer zich met hem heeft bemoeid, daarom spreekt hij door de geest der genade, mijn God, op u vertrouwd. Op u vertrouwd. Dat is de voornaamste zaak van het geloof. daar zie je dan een lege ziel. Daar zie je een mens die het leven niet kan houden. Daar zie je een mens die toch een God heeft, omdat die God zich over hem heeft bekendgemaakt en aan hem heeft geopenbaard. Mijn God, zegt hij, daar zie je ook die opklimming in, uit de diepte. Op u vertrouw ik, niet omdat ik iets heb, of dat ik iets ben, want anders zou die ziel niet behoeven opgeheven te worden uit die diepe kuil waarin ze zich bevindt, tot een levende God. Anders zou die niet met zijn ziel onder zijn arm daarvoor die hoge God neerbukken. Nee. Het is een vertrouwen des geloofs. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Dat al ben ik een dwaas, al stel ik op alles mijn vertrouwen, behalve op de Heere God. Nochtans breekt de ziel door de kracht van de Heilige Geest, door al dat negatieve, door al dat verdoemelijke, door al dat verkeerde wat het bij zichzelf gewaar wordt, al dat wantrouwen, al die twijfel, alles wat het hart kan bezwaren. De Heilige Geest breekt daar doorheen. En dat is een wonderlijke zaak, want het is niet het berekenende spreken van een mens. Het is ook niet dat David als een soort trechter een paar woordjes binnen ziet vallen die hij repeteert. Nee, het speelt zich af in het werkelijke leven. Het speelt zich af in het leven van Gods kerk hier op deze aarde. Mijn God, ik sta hier als een ontbloot schepsel. Ik heb geen leven, geen leven aan de ziel. En toch, ondanks alles, vertrouw ik op u. Mijn vertrouwen is op u. Ik kan niet tot u komen met een zeker vertrouwen, omdat mijn ziel, mijn leven er zo goed uit ziet. Omdat ik in mijn leven zo gewaar word dat u mij een aardig en een goed mens vindt. Nee, want ik bevind me in grote nood en door eigen schuld. Want het is uw oordeel, het zwaard zal van uw huis niet wijken. Maar Heere, op u vertrouw ik, omdat u de Heere bent, omdat u zegt, ik word niet veranderd. Daarom ben je niet verkeerd. Kijk, dat is het wonderbaarlijke, dat hier een mens zonder vertrouwen, met vertrouwen. Een mens met niets en toch met het nodige, met het enige nodige. Betrouw op hem, gij volk in zwart, hier zie je het. Op u vertrouw ik, Heere, niet op mijn hart, niet op mijn lege leven, niet op mijn hoogheid, niet op mijn nederigheid, niet op mijn geloof of op mijn vertrouwen. Nee, dat alles daaronder en daarbij heb ik geleerd dat ik een albederver ben. Maar u vertrouw ik, op u, dat u het in orde maakt. Dat u reden neemt uit uzelf en uzelf een lam ten brandoffer voorziet. Op u vertrouw ik, dat er ontkoming mag zijn, dat er zaligheid zal zijn, dat er blijdschap zal zijn, dat midden in alle onrust van dit leven er een lied zal zijn voor u, mijn koning en mijn God. Ik verwacht van u een heilrijk lot. God, zie je hier die worsteling van de Heilige Geest in het hart van deze man met de ziel onder de arm. Mijn God, niet te hebben, toch op u vertrouw ik. Heer, zoals ik ben, ik leg me hier neer. Met al mijn dwaasheid die voor u niet verborgen is. Met al mijn verdoemelijk ongeloof. Met al mijn koudheid en barheid. Heer, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Kan dat? Ja, dat kan zeker. Dat kan zeker. Als de Heere ons nou eens werkelijk vergeldt nadat wij verdiend hebben. En voor mij pas zoek je dan de beste dingen op in je leven. Ook de genade van God in uw leven. Dat hij u begiftigd heeft met geloof, hoop, liefde. Noem alles maar op. En als dan die Heere God eens ons in zijn heilige nabijheid zou stellen. En hij zou eens een onderzoek instellen. Naar de echtheid en de hechtheid van ons vertrouwen en van onze liefde. En van ons ganse leven. En we zouden daar staan als naakte mens. Voor dat rechtvaardige oog van God. En de Heere zou ons eens beschaamd maken. Met een eeuwige schaamte. Wat moesten wij dan zeggen? Is er geen reden toe dat de Heer ons beschaamd zou maken? Is er geen reden toe dat hij zegt, zoals je mij betaald hebt, zo zal ik u betalen. Zoals u met mij gehandeld hebt, zo zal ik met u handelen. Zoals u in mij geloofd hebt, zo zal ik in u geloven. Zoals u mij hebt lief gehad, zo zal ik u lief hebben. Waar zouden we blijven? Hoor je de beden? Laat mij niet beschamen. Want de Heer heeft redenen genoeg. Als de Heere ons aanziet, David aanziet, mij aanziet, dan kan de Heere ons zo laten gaan. Buiten. Ondanks dat hij zegt op u vertrouw ik, dan kan de Heere nog makkelijk zeggen. Och man, och vrouw. Nee, het kan mij niet voldoen aan mijn volmaakte eis. Aan mijn volmaakte deugd. Het is te kort. Laat mij niet beschaamd worden. Heere. Zie niet op mijn ongerechtigheden, in gedachten, woorden, werken. Maak mij niet beschaamd, ik kom tot u gevlucht, gevloden. Ik doe een beroep op uw gastvrijheid. Ik heb het niet verdiend. Mag ik een plaatsje hebben in uw tent? Breid uw vleugel over mij uit. Laat mij het brood eten en de wijn drinken. De tekenen en zegelen van uw trouw. Uw liefde tot in de dood. Laat mij dat niet beschaamd worden. Ik kan het niet van u eisen. Ik heb geen rechten. Maar toch, o trouwe God, al ben ik een zeer ondeugend, verkeerd, losbandig kind. Ik ben toch een kind. Daar gaat het geloof, het vertrouwen, pleiten. Niet omdat het een goed kind is, maar omdat God heeft gezegd: ik zal mijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig mijn verbond gedenken, tot in het late nageslacht. Laat mij nu beschaamd worden. Toegeliefde gemeente, hoe is dat? Mag hiermee nee staan, misschien niet zo op dit ogenblik, maar dat het geen onbekende spraak is. De spraak van de Heilige Geest, de Geest van Christus. Waar alle hoogte weer eens worden neergeworpen. En de ijdele waan van trotse zielen breekt. Laat mij niet beschaamd worden, Heer. Laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Welke vijanden? Allemaal. De duivel, de wereld, de zonde, je eigen vlees en bloed. Die ons van binnenuit bestoken en van buitenuit. Zou dat dan zo erg zijn als ze van vreugde opspringen over mij? Och. Dat is ook nog het ergste niet. Maar dat ze van vreugde opspringen als ze zien dat God een ellendige laat staan. Dat God een ellendige voor eeuwig afwijst. Dat God recht laat. Recht buiten Christus en zijn genade. Dat daarover van vreugde opgesprongen worden. O Heere, alstublieft niet. Laat mij dan hier alstublieft als een toonbeeld van uw genade, van uw ontferming, van uw liefde. Laat me als een toonbeeld daarvan hier op de aarde dan zijn. Dat God goed is voor zo'n slecht mens. Dat hij genadig is. Dat hij licht is. Liefde, warmte voor zo'n koud, duister mens. Laat ze niet van vreugde opspringen. Omdat de verwachting tot in eeuwigheid beschaamd wordt. Vertrouw. En tegelijkertijd ootmoedig gebed. In het besef, ik heb verdiend dat God mij nu laat zitten. Met mijn ziel onder me aan. Maar toch, trouwe God, gij zijt toch het wil dat mij bevrijdt. Hier ben ik. Ik kan niet omhoog komen. Ik laat het u zien. Ik laat het u zien, Heere. Mijn ziel. Mijn leven. Alles gaat tekeer. Alles verzet zich. Ik heb zonde. Zonder tal. Van mijn jeugd en mijn jongheid aan. Bij u is toch vergeving. Daar komt nu de koning. En hij zegt: ik heb dit allemaal gedragen in mijn hart. Ik heb dit allemaal ten diepste doorworsteld. Ik ben zo verdrietig, zo benauwd, en zo verbaasd geweest. Daar kun jij je nog geen voorstelling van maken. Ik ben bedroefd geweest tot de dood toe. Kom nou maar. Niet als een rechthebbende. Niet als een goed bekeerd mens. Maar kom maar met je ziel om je arm. Kom maar. Vertrouw op mij met uw ganse hart. En steun op uw vermogen, op uw verstand en op uw hart niet. Zo zal ik mij over u ontfermen. Zo zal ik u met goederen vervullen en uw hongerige mond met brood verzadigen. Zo zal ik het juist doen. En ik zal u niet beschaamd maken. Zij zullen beschaamd zijn, die trouweloos vergeten dat het alleen genade is. Alleen zijn eeuwige liefde, die zullen beschaamd zijn. Maar al die daar in hun ledigheid en in de erkentenis van hun verlorenheid en dwaasheid naderen, zij horen van verre mijn stem. Ik heb voor u de dood gesmaakt. Smaak nu dat mijn vlees spijt en mijn bloed drank is. Amen.